echte urban legend geworden. Mensen denken dat de wortels, de oranje wortel, ja, dat die gekweekt is speciaal voor Willem van Oranje.
Dat staat toch ook in de boeken?
Ja, maar we zijn erachter gekomen en uitgebreid onderzoek dat die eigenlijk ook al in de prehistorie bestaat.
Oh nee joh!
Dus, nou ja, het is leuk verzonnen. Maar hey, er zijn ook al mensen aan het luisteren nu. Hartstikke goed dat jullie luisteren naar onze allereerste podcast. Deze podcast heet Na de Les, want wij bespreken geschiedenisonderwerpen na de les. En wij, dat ben ik onder andere. Ik ben Gert-Jan Reus en tegenover mij zit Piet de Graaf. Wij zijn collega's en wij zijn alle twee geschiedenisdocenten. En nou, Pietje mag best wel wat zeggen.
Ja, prima. Ik heb er enorm veel zin in. En ik ben benieuwd hoeveel mensen er gaan luisteren naar ons. Ja,
en of er ooit nog een vervolg gaat komen.
Ja, precies. Dat speelt ook wel mee. Dat
zou wel leuk zijn. We hebben in ieder geval heel veel plezier in om dit te maken. En we bespreken dus allerlei onderwerpen na de les, waar we in de les eigenlijk niet aan toekomen. Dus als geschiedenisdocent wil je heel veel vertellen. En nou ja, dan spreek ik ook even namens jou. Normaal gesproken zou ik wel 50 minuten in de les willen praten.
Ja, makkelijk.
Maar voordat ik klaar ben met mijn verhaal is de les alweer af.
Ja.
En dan, ja, dan kunnen we niet die leuke, smeuïge, ranzige roddels
eigenlijk
vertellen.
De leukste stukjes van de geschiedenis.
Ja, de dingen die leerlingen onthouden. Dus dat doen we dus speciaal. Maken we daar dus een podcast voor. Dus goed dat je luistert. Hopen dat je er ook nog wat van leert. En we gaan het vandaag hebben over Willem van Oranje. En in het bijzonder hoe Willem van Oranje nou aan zijn einde is gekomen. Daar is namelijk heel veel over te vertellen. Voordat we dat gaan doen, gaan we hem eerst even langzaam opbouwen. Want we willen eerst natuurlijk weten wie Willem van Oranje is.
Ja, en niet alleen wie Willem van Oranje is, maar wat is ook de tijd waar wij over spreken. Want het is heel anders dan de tijd van nu. Nou, wij gaan kijken wie is Willem eigenlijk, hè? Willem de Zwijger, want hij is nu nog geen Willem van Oranje. En Willem wordt geboren in het Heilige Roomse Rijk in een plaatsje genaamd Dillenburg. Dat ligt in Nassau, dat ligt aan een van de zijrivieren van de Rijn. En ja, hij wordt geboren helemaal niet zo bijzonder. De Nassaus, dat is maar een kleine adellijke familie. En het verandert allemaal op Willems 11e verjaardag. Als hij van zijn neef, René van Chalon, daar erft hij het prinsdom Oranje van Orange.
Dat krijgt hij als verjaardagscadeautje?
Eigenlijk, nou nee. Hij, René die sterft.
Okay.
En hij sterft vrij jong, volgens mij was hij 25. Geen kinderen nog. En hij geeft zijn land aan Willem. Hij passeert dus ook de vader van Willem van nu wel Oranje. En er is maar één ding wat moet gebeuren. De familie van Willem, zij waren Lutheranen en protestanten en het land mocht wel geërfd worden als Willem een katholieke scholing kreeg. En dat zou gebeuren in Brussel.
Het is wel een beetje sneu trouwens, hè, voor de rest van de familie. Want wij zoeken ook voor deze podcast dingen uit. Hè. Het is niet dat we dit allemaal uit onze mouw schudden, maar de vader van Willem, die heet Willem de Rijke,
ja,
dus die had blijkbaar al genoeg.
Maar dat viel wel mee eigenlijk.
Oké, en zijn moeder, Juliana van Stolberg, Willem die krijgt dus alles, maar hij heeft dus, zij is twee keer getrouwd hoor, dus, maar zij heeft in totaal 17 kinderen gekregen, wist je dat?
Nee, dat wist ik helemaal niet.
Nou, die is een tijd bezig geweest met kinderen baren.
Geen preutse tijd.
Nee, en dus hij heeft 16 broertjes en zusjes heeft hij daarmee dus gepasseerd, dus heeft hij goed geregeld.
Inderdaad, Willem die had heel veel geluk. Nou, Willem die wordt dus uiteindelijk vanuit Dillenburg gaat hij eerst naar de landen van zijn vader in Breda. Daarna wordt hij door naar Brussel gestuurd en daarin komt hij in het oog van Karel de Vijfde. Karel de Vijfde die vindt die Willem wel een bijzonder figuur namelijk. Want hij is best wel bespraakt, hij is vriendelijk en hij kan ook best goed leren. Hij leert binnen no time, leert hij, nou, behalve Duits, wat hij natuurlijk van zichzelf spreekt, leert hij Latijn, hij leert Frans en Spaans. En dat is wel bijzonder, want ja, hij sprak wel een beetje Nederlands uiteindelijk, maar dat viel echt wel tegen. Het was niet echt, we denken bij de vader des vaderlands natuurlijk, nou dat was een rashollander. Nou, dat was hij helemaal niet, dat was gewoon een Duitser.
Er verandert in die tijd wel heel veel hoor. Op 1566 is er een heel belangrijk moment voor de Nederlandse geschiedenis. 5 april 1566. Dan gaan er 200 edelen uit de Lage Landen. Die gaan naar Brussel toe. Naar Margaretha van Parma. Dat was de landvoogd des, dus zeg maar het hulpje van Philips.
En volgens mij ook zijn nicht.
Zijn nicht ook nog, ja. We gaan daarheen om wat veranderingen te vragen, ja, te smeken. We noemen dat het smeekschrift, het stuk tekst wat ze aanbieden. Ja. En zij vragen onder andere om de hoge belasting af te schaffen, de zogenaamde tiende penning. Ja.
En die tiende penning, wat is dat eigenlijk?
Dat mag jij zelf even uitleggen.
Oké. Okay. Nou, de tiende penning, dat was eigenlijk een belasting van 10% op alle, alle producten die verkocht werden. Dus je kan het eigenlijk zien als een vorm van BTW, wat nu heel normaal is. En in Spanje was dit ook gewoon normaal. Dus het was niet van, we gaan eventjes de Nederlanden uitmelken. Nee, het was gewoon, we gaan in de Nederlanden dezelfde wetten als in Spanje uitvoeren.
Weer als onderdeel van die hele centralisatiepolitiek. Ja. Hey, en dan komen ze bij Margaretha van Parma, daar komen dan belangrijke edelen. Willem is daar overigens niet bij, die trekt zijn handen daarvan af. Ja. Een aantal andere belangrijke edelen zijn daar ook helemaal niet bij. En een van de andere onderdelen waar ze tegen protesteren is tegen de vervolging van de protestanten. Dat is een onderdeel van wat zij noemen dat misschien wat minder streng kan. En Margaretha, die lijkt in eerste instantie wel een beetje onder de indruk te zijn van die hele groep mensen die daar aankomt. En naast haar staat haar adviseur, dat is Karel van Berlaymont. En die fluistert haar wat in de oor, wat ik in Google Translate heb gezet.
Okay.
Ik dacht, ik kan dit wel voorlezen, maar mijn vrouw is Frans docent en die krijgt dan weer die tranen in de ogen als ze mij dit hoort uitspreken. Maar ze zeggen dit.
N'ayez pas peur. Madame, ce ne sont que des gueux.
Ik hoop dat hij in het echt iets vlotter zei, iets opgewekter. Maar hij zegt dus, wees niet bang mevrouw, het zijn maar bedelaars. En vooral dat laatste woordje, gueux, dat bedelaars, zwervers, dat is een geuzennaam geworden.
Letterlijk de geuzennaam,
ja,
ook.
Ja. Dus de naam die het verzet uiteindelijk tegen de Spanjaarden heeft gekregen. Maar ze krijgen het wel een beetje wat voor elkaar, ja, hè? Want Margaretha die besluit om die hele vervolging van protestanten wat losser te laten.
Nou, inderdaad, dus eigenlijk lijkt dit ook in het begin eigenlijk gewoon een succes. Maar wie zijn degenen die roet in het eten gooien? Dat zijn de protestanten zelf.
Want wat doen ze dan?
Ja, zij gaan beginnen.
Ik weet het zelf ook hoor, maar ja, voor de luisteraar.
Zij beginnen eerst hagenpreken te houden. Dat zijn eigenlijk een soort kerkdiensten buiten. Hè. Zij mochten niet hun eigen kerken hebben in die tijd. Maar wat gaan ze uiteindelijk doen? De protestanten zijn heel erg tegen al die heilige vereering. Hè. Dus de heilige Sint-Nicolaas, Sint-Sebastiaan. En zij zeggen van, joh, een kerk moet sober zijn. Dan moet je niet allemaal rijke beelden en zo hebben.
Want dan raak je afgeleid van het bidden, van het geloof.
Ja, van wie belangrijk is in de kerk? God.
Ja.
Dus wat beginnen zij te doen? Zij beginnen met name eerst in het zuiden met eigenlijk kerken vernielen. En het wordt een soort, letterlijk een beeldenstorm. Beelden die worden uit nissen gesloopt. Kerken worden vernield. En dat vinden de Spanjaarden niet leuk.
Nee, zeker Philips natuurlijk weer niet als fanatieke katholiek. En die beeldenstorm die slaat ook heel snel over. Hè? Want hij begint in wat we België nu noemen. Maar die slaat over van stad naar stad. Het is nog niet de tijd dat we snel even berichtjes aan elkaar kunnen doorsturen. Dus het heeft wel een paar dagen nodig, of een week nodig, voordat het weer bij de volgende plaats terechtkomt. Maar het gaat als een soort bermbrand, blijft de hele tijd een beetje doorsmeulen. En dan light het zomaar weer in de volgende plaats, light het weer op. En op het moment dat Philips dat hoort, is hij woedend. En hij vindt ook dat er mensen voor moeten boeten. Wat op zich, ik snap wel dat hij daar heel boos om is. En dan wil je daar maatregelen voor treffen en een voorbeeld voor stellen.
Ja, en hij vindt ook niet dat alleen de protestanten, degene die het gedaan hebben in de Nederlanden, moeten zijn. Maar ook de landvoogdes.
Ja,
want die heeft ook fout gezeten.
Ja, en ook de andere hoofdverantwoordelijke. Dus de graven van de gebieden waar de opstand uitbreekt, die moeten ook aangepakt worden.
Ja.
En dat is in dit geval, zijn dat twee belangrijke mannen. Eigenlijk had Willem daar ook bij moeten zitten, volgens mij.
Ja, hij had er wel bij moeten zitten, maar inderdaad, hij was niet bij het smeekschrift en hij zat nog steeds in Willemburg.
Ja, die blijft daar braaf zitten. Ja. Die gaat geen kant op. en in 1568 zijn er dan de graven van Egmond. En dan zijn er allemaal leerlingen die dan gelijk denken, Egmond, hoezo dan? In Egmond staat een abdij.
Klopt.
En daar is hij de graaf van, of de beschermheer van.
Ja.
En, maar ook van hele andere gebieden. Er staat eigenlijk niet zoveel meer te maken met dat plaatsje.
Eigenlijk was hij van, eigenlijk de kop van Noord-Holland was hij zo de graaf. Dat zie je ook in de wapens van bijvoorbeeld plaatsen als Den Helder, Langedijk en Egmond. Die hebben allemaal die kleuren ook.
En de graaf van Hoorne, dat is in Limburg. Die worden opgepakt. Dat zijn echte katholieken. Dus het is ook heel raar dat zij opgepakt worden. Zij zijn verantwoordelijk. En Philips die laat ze dan ook letterlijk de hoofdprijs ervoor betalen.
Ja, ze worden een kopje kleiner gemaakt.
Ja, hun kop moet eraf. Ja, en eigenlijk had hier Willem zijn kop ook moeten rollen. En dan gaat het heel erg snel. Dus ik loop eventjes een paar stappen eventjes door. Ook in 1568 is eigenlijk de eerste aanval, de eerste veldslag die er plaatsvindt.
De hertog van Alba die doet dat namens de Spanjaarden.
Ja, en dat vindt dan plaats bij Heiligerlee. Ja. Dat is echt in het noordoosten van Groningen. Verder weg kan bijna niet. En daarmee start dus eigenlijk wat we vroeger noemden de 80-jarige oorlog, of wat we nu dan de Nederlandse opstand noemen. En het is een gepast succes voor de Nederlanders. Er vallen 50 Nederlandse doden, 450 Spaanse, maar voor Willem wel extra pijnlijk. Zijn broer Adolf komt daar ook bij om het leven.
Ja, en het is natuurlijk mooi dat het begint met zo'n succes eigenlijk, maar daar houdt het daarna ook wel even mee op. Want Willem, hij heeft wel een huurlingenleger, maar huurlingen die moeten betaald worden.
Ja, en eigenlijk is het ook een soort invasieleger, hè, realiseer ik me. Want de Nederlanden waren eigenlijk gewoon van Spanje.
Ja.
Dus je moet al die steden die geen partij kiezen voor Willem, die moet je dus dan gaan veroveren.
Bijvoorbeeld Amsterdam.
Ja, Amsterdam koos geen partij, die bleef dus bij de Spanjaarden. Alkmaar. Die kiezen wel partij voor de protestanten. En op 8 oktober 1573 weet die stad de Spanjaarden te verjagen met Alkmaars ontzet door het doorsteken van de dijken. Nou, dat kunstje wordt een jaar later in Leiden herhaald. Daar heeft Willem wel mazzel, want Willem die is ondertussen wel echt in het nauw gedreven. Die zit dan in Delft. En als dat niet gelukt was, dat vul ik hem even zo in hoor, want we weten niet hoe het gegaan is. Maar ik denk dat als Leiden gevallen was, dan was Willem gepakt en dan was de kop eraf gegaan.
Ja, dan was hij net geëindigd als Egmond en Hoorne.
Ja, dan hadden we misschien nu nog wel over hem gehad, maar niet als de vader des vaderlands.
Precies. Nou denken mensen wel vaak, Willem die was dus ook een protestant. Maar hij was eigenlijk ook sympathiek tegenover het katholicisme. Hij was zelf katholiek opgevoed en hij was dus helemaal niet zo tegen die Spaanse koning. Hij was tegen de manier hoe er geregeerd werd. En dat zie je ook weer terug in ons volkslied uiteindelijk. Daarin zegt hij, de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Ja, dus hij is wel trouw gebleven.
Ja.
Ja, maar hij pakte het dus wel heel slim aan door ook gewoon die groep, die protestanten, om die ook erbij te betrekken.
Precies.
Dat die mensen met hem mee gaan doen. Hey, en dan vervolgens vinden er wat veranderingen plaats. Dat zijn allemaal belangrijke gebeurtenissen, maar dan skippen we eventjes de pacificatie van Gent, de Unie van Atrecht, de Unie van Utrecht. En dan is het 1580 en dan vindt er een belangrijk moment plaats, want dan zegt Philips het is eigenlijk wel mooi geweest met die Willem van Oranje. En Willem wordt vogelvrij verklaard.
Hey, wat is dat vogelvrij verklaren?
Ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat er kwam een prijs op Willems hoofd te staan. Het is een beetje hetzelfde als wat de cowboys vroeger Dead or Alive hadden. Ja. Hij moet gepakt worden of vermoord worden. En er kwamen 25.000 dukaten op zijn hoofd te staan. Nou, ik denk dat als we dat om zouden rekenen, ik denk dat we echt wel aan een ton of zo moeten denken. Of misschien nog wel meer. Dus, dus voor heel veel arme katholieken is dat heel interessant om daar eens werk van te maken.
Ja, en de katholieken waren ook helemaal niet ver, want ze zaten al in de Spaanse Nederlanden, oftewel het gebied wat wij nu België noemen.
Ja, dus ze waren eigenlijk heel dichtbij.
Ja.
Ja, en we hadden het net over 1580 en dan hij wordt ook bewaakt, hè, Willem, dus het is niet zo dat je heel gemakkelijk bij hem komt, maar het was ook niet zoals tegenwoordig bewaking plaatsvindt, dat je allerlei controles hebt en zo.
En ze hadden ook geen beschermende vesten of glas.
Nee, en in 1582, dan vindt er een echte eerste aanslag plaats op Willem. En het is eigenlijk een wonder dat Willem het überhaupt overleefd heeft. Dat gebeurde door Jean... Nou, daar ga ik weer de mist in, hè, maar deze heb ik niet ingetypt. Dus Jean Jauregui, dat is een Basque. Dus dat is het noorden van Spanje. En die was overgehaald. Het is eigenlijk een beetje een domme gast, want hij is overgehaald om de aanslag te plegen. De prijs, de beloning, was 25.000 kronen. Dukaten. En hij is overgehaald om de moord te plegen voor 2877 kronen. Dus ik weet niet hoe kronen en dukaten zich verhouden, maar het is vast heel veel minder.
Ik denk dat het ook wel wat minder is geweest.
En Willem die zit aan de eettafel. En Jauregui die biedt hem papieren aan. Die komt bij hem staan. En terwijl Willem hiernaar kijkt, vuurt Jauregui zijn pistool af. Die doet het niet goed. Dus hij raakt hem niet goed. Maar hij weet hem wel te raken. En dat is echt bizar. Want eigenlijk had het hier dus afgelopen kunnen zijn. Ja. En moet je eens, als je luistert, moet je eens bedenken hoe die kogel dan gaat. Die gaat in zijn nek, onder zijn rechteroor. En die komt er via zijn linkerkaak weer uit.
Dus die is echt gewoon als een soort pingpongbal heen en weer gegaan.
Ja, van rechts naar links. Hij komt er dus aan de ene kant uit en aan de andere kant in, aan de andere kant uit. Maar ja, daar zit nog wel wat tussen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daarmee je van alles had kunnen beschadigen. Precies. Waardoor hij sterft. Dat gebeurt niet. Hij overleeft dat. Ik snap niet hoe je zoiets kan overleven in die tijd. Maar, en die Jauregui die wordt ter plekke doodgeschoten en neergestoken door de bewakers die er dus wel waren, maar die dus heel slecht gewerkt hadden. En dan is 1584.
Ja, en in 1584 komt Balthasar Gerards op het toneel. Maar ja, wie is Balthasar Gerards? Origineel is hij een Frans katholiek. En hij wordt dus ook eigenlijk wel verleid tot het vermoorden van Willem van Oranje. Maar hoe pakt hij dat aan? Ja, eigenlijk helemaal in de tijdsgeest. Hij komt naar de Nederlanden door zich voor te doen als een gevluchte hugenoot uit Frankrijk. De koning van Frankrijk die had ook iets tegen protestanten. Dus heel veel protestanten vluchten alweer richting de Nederlanden. En Balthasar doet dus ook alsof hij een hugenoot protestant is. Hij heeft ook een valse naam. Ik ben die valse naam even vergeten.
Ja, die weet ik. Die heb ik ergens
staan. Het is Guy nog iets.
Ja, Guillon weet ik, want ik heb toevallig ook een leerling die zo heet.
Als je hem vindt, roep hem terug, maar tussen. Ik ga ondertussen door. En die Balthasar die is op zoek eerst naar een pistool waarmee hij kan schieten. En dan moeten we niet denken aan een pistool als tegenwoordig, hè, met een magazijn erin en zo. Nee, dit is gewoon een pistool waarin je een aantal kogeltjes in de loop gooit met wat buskruid en dan hopen dat hij het maar doet.
François Guillon heet hij.
François Guillon.
Goeie Franse naam.
Ja, zeker.
En hij woont ook, hij krijgt een kamer, hè. Hij woont aan het Prinsenhof, dus hij woont echt super dichtbij.
Hij is de buurman.
Ja, bijna wel, ja. Dus Willem zal hem misschien ook al wel eerder gezien hebben.
Ja.
Die zal hem misschien ook wel vaag bekend voorgekomen zijn.
Nou, die Balthasar gaat op zoek naar een pistool. En ja, hij gaat daar een beetje in moeilijkheden komen. Want hij wil een pistool kopen, maar dat is als eerst vindt hij het te duur. Hè? Hij is misschien een beetje gierig of zo. Nou, uiteindelijk krijgt hij dat toch voor elkaar.
Weet je hoe hij aan het geld komt?
Ja, dat heeft hij volgens mij van een wachter gekregen, een halbardier.
Oké, en volgens mij heeft hij dat geld vervolgens gekregen door klusjes te doen indirect voor Willem van Oranje zelf.
Oké.
Dus nou, misschien
Willem
heeft hij
voor zijn eigen dood betaald.
Eigenlijk wel, ja.
En uiteindelijk heeft Balthasar dus nu alles om de moord te regelen. En hij gaat het dus ook uitvoeren. En dat vindt plaats ook op de Prinshof in Delft. Willem van Oranje die is daar. In zijn werkkamer is hij aan het werk met een paar. De burgemeester van Delft is er. Er zijn nog een paar mensen. En hij heeft ook een paar afspraken. En ja, hij loopt op een gegeven moment richting de eetkamer toe. En hij moet het trapje op. En Balthasar zit daar verstopt achter een pilaar onderaan de trap. En Balthasar die schiet. Maar hij had 3 kogels in dat pistool gestopt. En daarvan gaan twee kogels die gaan dwars door de buik van Willem heen. En die raken de muur achter hem. Die kogelgaten zijn daar nog steeds te zien in de Prinsenhof. Ze zijn zelfs omlijst. En één kogel, die, ja, hij gaat of lang door zijn long of door zijn hart. Ik had dat niet helemaal kunnen vinden.
Maar daar komen we zo meteen nog even op terug.
Ja, en ja, er zijn nu twee verhalen. Aan de ene kant wordt gezegd, ja, Willem die viel neer en hij zou laatste woorden hebben gezegd.
Die heb ik hier voor je staan. Ja. Ik heb hier staan, in het Nederlands heb ik ze staan, heel verhaal. Heere God, wees mijn zielen genadig, ik ben zeer gekwetst. Nou, gekwetst is hier inderdaad wel, ja, een paar kogelgaten. Heere God, wees mijn zielen en dit arme volk genadig. En vooral dat laatste stukje is heel beroemd geworden. Dat is dan in het Nederlands, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk. En dat is in het Frans, ja, dat heb ik natuurlijk weer klaarstaan.
Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple.
Nou, best knap dat je, ja, dat je dat eruit kunt gooien terwijl je doorzeefd bent met, ja, kogelgaten.
Ja, en dan heb je dus ook het meer waarschijnlijke verhaal wat door onderzoek is gebeurd. Waarschijnlijk was hij op slag dood.
Ja, hou die gedachte even vast. Dan komen we daar zo meteen nog eventjes op terug. Want daar heb ik ook nog wat over te vertellen hoe ze dat onderzocht hebben. Dat is wel een leuk detail wat daar aan vast zit. Maar Balthasar Gerards, die gaat er natuurlijk vandoor. Die staat misschien nog even te kijken hoe Willem
of
in elkaar staat.
Is.
En het Prinsenhof is op zich ook best wel een drukke plek. Want het is midden in de stad. En het is een druk bezochte plek. Dus er lopen allemaal mensen omheen. Hij weet zich daar doorheen te wurmen. Misschien nog met die rokende pistolen in zijn handen. Ik weet eigenlijk niet wat met het moordwapen gebeurd is. Of hij die weggegooid heeft. Misschien kon hij nog roepen dat hij het niet gedaan had of zo. Precies. Als hij het verstopt. Hij rent er vandoor. Door de mensenmassa, door de stad heen. Hij rent het Prinsenhof uit. En hij klimt op de stadsmuur om te ontsnappen. Misschien had hij gedacht om dan vervolgens daar vanaf te springen.
In de gracht.
In de gracht inderdaad. Daar wordt hij gegrepen. En dan gaat het stap voor stap. Ik moest van mijn vrouw even zeggen dat sommige details wil niet iedereen horen. Ik ga ze nu vertellen.
Gaan wij gewoon
dus
wel doen.
Dat is dan nu het moment dat je het geluid uit moet zetten. Dat is mijn kinderen. Ik hoop wel dat mijn kinderen de podcast gaan luisteren van mij.
Ja.
Nou, dan moeten ze, nou, of juist wel luisteren. Maar, hij wordt ten eerste natuurlijk opgesloten. Hij wordt vastgezet. Hij legt een verklaring af. In eerste instantie gaan ze hem verhoren, wel een beetje met geweld. Want het moet wel een beetje. Het is, hij heeft wel iemand vermoord.
En in die tijd iets zonder geweld was dat je het net zo goed niet zou kunnen doen.
Maar hij legt dus gelijk een verklaring af. Want hij vertelt dus eigenlijk gewoon dat hij. Nou, hij heeft het grotendeels uit eigen beweging gedaan. Hij is wel een klein beetje gemotiveerd door mensen die hij later is tegengekomen. Ja. Maar hij heeft het grotendeels uit eigen overtuiging, eigen beweging gedaan. Hij zegt nauwelijks wat en daarom gaan ze hem martelen. Want hij zal vast nog wel meer te vertellen hebben. Ja, want als je weet wat er nou gebeurt met hem. Hij wordt ten eerste geslagen met roeden, dat is met takken. Dat kun je je voorstellen dat misschien wel meevalt.
Ja.
Met takken. Maar hij ligt helemaal open. Dan smeren ze zijn wonden in met honing. En dan wordt hij schoongelikt door een geit.
Oh, en een geit heeft zo'n ruwe tong ook.
Ja, en dan kun je je voorstellen, misschien denk je, nou, valt van mee toch? Kat heeft ook een ruwe tong. Maar als je vel al open ligt, en dat moet, dan schuurt die tong, die schuurt gewoon je vel eraf.
En die schuurt die wonden ook nog meer open waarschijnlijk.
Dat is verschrikkelijk. Zijn handen worden aan zijn voeten gebonden. En zo moet hij dan dus ook de nacht doorbrengen.
Ja.
En dan de volgende dag, dit is echt bizar hoor. Wordt hij opgehangen en aan iedere grote teen, dus opgehangen niet gelijk om zijn keel, maar aan zijn handen, aan iedere grote teen komt er 150 pond. Dat is 75 kilo per teen. Volgens mij...
Ik vind 75 kilo al zwaar om te tillen.
Ja, maar voor mij liggen mijn tenen er dan af. Ik weet niet hoe dat... dan vervolgens, dit vind ik hele bizarre, krijgt hij schoenen van hondenleer aan.
Oh ja.
En wordt hij voor een vuur neergezet. En daardoor krimpt het leer terwijl zijn voeten verbranden. Ja, al voor straf geven we je te kleine schoenen aan.
Ja, maar ze worden natuurlijk ook heet. Dus dat kan niet fijn zijn. Dat brandt in je huid volgens mij.
Zijn voetzolen smelten denk ik aan het leer vast of zo. Er worden gloeiende fakkels onder zijn oksels gehouden. Nou, mocht hij veel okselhaar hebben, dan is
dat
weg.
Is het gelijk geschroeid.
Is het in één keer weg. Deze vind ik zelf wel een beetje pijnlijk. De rest, denk ik, wow, moet kunnen. Ja. Maar deze, spijkers en naalden onder zijn nagels.
Oh, ja. Ik vind de splinter al vervelend.
Ja. Zijn geslachtsdeel wordt ook afgesneden. En nou ja, dan zijn er verschillende bronnen hoor, waar je informatie vandaan kunt halen wat er precies met hem gebeurt. Ik had hier nog eentje. Zijn rechterhand waarmee hij het moorddadige feit gepleegd heeft, zal met een gloeiende tang afgeknepen worden.
Ja, die wordt dus ja. Een soort, je had hem er net zo goed af kunnen hakken.
Ja, wij hadden het erover dat met een gloeiende tang is eigenlijk toch wel weer sympathiek, want daarmee is de wond gelijk dichtgeschroeid.
Hij bloedt in ieder geval niet dood.
Nee, aan alle andere dingen gaat hij misschien wel dood, maar het zal niet heel lang meer duren. Vervolgens zal men met gloeiende tangen op verschillende plaatsen op zijn lichaam het vlees afknijpen tot het bot.
Daar word je niet beter
van. Nee, en ook niet knapper, denk ik.
Nee.
Vervolgens, kijk, nou komt hij, dit wordt de doodstraf. Vervolgens vieren delen men hem levend. Dus we scheuren zijn armen en zijn benen eigenlijk van hem af.
Ja.
Ja, ik denk toch eigenlijk dat je dan al
dan is het al klaar,
bent,
ja.
Als je al niet buiten bewustzijn bent geweest bij de andere dingen.
Maar zij hadden er nog zin in.
Ja, want ze snijden ook zijn hart uit. En die wordt hem in zijn gezicht geworpen. Als hij al dood is, heeft dat toch niet...
Als een belediging.
Ja, alsof je je schoen naar iemand gooit of zo. Maar nee, dan gooien ze zijn hart in zijn gezicht. En dan vervolgens wordt zijn hoofd nog afgehakt voor het geval die toch nog...
Ja, stel je voor.
Ja, dat het een zombie is of zo, weet je wel. Dan is nu in ieder geval zijn kop eraf. En dan worden ze vier uiteengetrokken delen. Die worden op alle poorten in Delft worden ze neergezet. En zijn hoofd moet op een stok gespiest worden. En kijk, dit is toch mooi. Te laat is de ambulance,
precies.
Hè? Het is veel te laat. En vervolgens moet het hoofd bij het huis van de prins gezet worden. Zodat als de kleine Maurits uit zijn huis komt, kan hij het hoofd van zijn vader op de...
In ieder geval ziet hij dat het goed is afgelopen.
Ja, het hoofd van zijn vader, hoofd van de moordenaar natuurlijk.
Ja.
Nee. Nog even terugkomend op dat onderzoek waar jij het over had. 10 jaar geleden is dat dus inderdaad gedaan door wetenschappers. Dus echt een beetje zo'n CSI-onderzoek wat ze gedaan hebben. Want zij wilden graag weten, is die moord nou echt zo gegaan zoals het in de geschiedenisboeken staat?
Want ja, geschiedenisboeken die hebben natuurlijk ook wel de neiging om het af en toe wat interessanter te maken dan het is soms.
Dus 10 jaar geleden is die moord gereconstrueerd. Dus helemaal nagemaakt stap voor stap. En toen hebben ze met 3D en met lasers hebben ze hem helemaal nagespeeld. En ze hebben ook, dat is wel bijzonder, er is ook een sectierapport van Pieter van Forees, die uit Alkmaar afkomstig is.
Ja.
Dat was een arts uit de 17e eeuw, 16e eeuw. En die heeft sectie gedaan, dus die heeft onderzoek gedaan op het lichaam van Willem van Oranje. En met die informatie erbij zijn ze tot de conclusie gekomen dat hij wel eigenlijk gelijk dood geweest moest zijn. Hoe hebben ze dat nou getest? Ze hebben spare ribs gebruikt en daar hebben ze doorheen geschoten. En vervolgens, dat heeft namelijk ook nog met de kogelinslag te maken. De linkerzijde van de hartkamer is weggeslagen. En daarmee, door dat, moet hij eigenlijk binnen een fractie van een paar seconden moet hij dood.
Een half hart kan niet veel meer doen.
Dus die zin uit Jeu, mon pauvre peuple.
Ja, dat hele Franse gewauwel.
Ja, dat gaat hem niet worden, denk ik. Nee. Dat is leuk erbij verzonnen later.
Precies.
De kogelgaten zijn nog onderzocht. Dus met die schietproef, met die spare ribs. En de hoek klopt helemaal. Dus Balthasar Gerards heeft daar wel onder aan die trap gestaan.
Ja.
En daarmee is Willem van Oranje dus ook op die trap neergeschoten. En de kogelgaten, daarvan zeiden mensen, ja, maar dat klopt dan toch niet. Hoe diep die kogelgaten zitten, dan moet hij dichterbij gestaan hebben. Of vanuit een andere hoek geschoten hebben. Maar die zijn uitgesleten door mensenvingers. Dus, dus iedereen die daar kwam, zat daar met zijn vingers aan. Waardoor die hoek verdraaid is.
Precies.
Dus, maar dus... zoals het getekend is, klopt het dus wel. Zoals de tekeningen uit die tijd zijn gemaakt. Alleen de hele tekst eromheen, dat...
Dat valt wel mee.
Ja, dat is dus geschiedenis die we dan dus kunnen schrappen, denk ik.
Wel één leuk feitje is nog dat Willem van Oranje... die is het eerste echte staatshoofd, zeg maar... die door een pistool, door zo'n aanslag om het leven komt. Er waren wel eerder regenten door vuurwapens... om het leven gekomen.
En heel veel vergiftigd natuurlijk.
Ja,
farao's al vergiftigd werden.
Maar echt een pistool, dat is Willem van Oranje is daarvan de eerste.
Ja, helaas niet de laatste.
Nee, dat was hij
na
zeker
hem kwamen er nog velen. Hey, en dan zijn we aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering van de podcast. Misschien besluiten we wel hierna dat het ook gelijk mooi is geweest.
Ja,
einde carrière. Maar als dat niet zo is, als wij tevreden zijn, dan gaan we volgende week of over 2 weken gaan we een nieuwe opnemen. En nou ja, jij kunt vertellen waar we het dan over gaan hebben?
Ja, we zitten te denken om het te hebben over de Space Race tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie.
Ja, dus een hele andere tijd. En ja, dat doen we dan ook weer na onze eigen lessen. En dan, wie weet, luister je dan weer.
We zien je na de les.
Yes, doei!